Vandaag in de Bijbel lezen met Jan podcast.
De twee zijn bedroefd, gefrustreerd en verward over wat ze hebben meegemaakt. En wat doet Jezus? Hij luistert. De opgestaande Jezus, die zoveel aandacht had voor de mensen rondom het kruis, zoekt bijna direct na zijn opstanding deze twee mannen op om hun troost en een nieuw perspectief te geven. Want niet alleen Jezus stierf op Goede Vrijdag. De hoop van Cleopas en van zijn vriend werden tegelijkertijd met Jezus begraven. En zoals Jezus uit de dood werd opgewekt, zo wekt hij nu de hoop van deze mannen weer tot leven. Wat gaaf dat je weer luistert naar de Bijbellezen met Jan podcast. Ik geniet ervan om Gods woord met je te kunnen delen. Het is Paaszondag 2024 als deze aflevering online komt. Eigenlijk zou dit het grootste feest van het jaar moeten zijn. Ik weet wel, Pasen zoals wij dat vieren is geen Bijbelsfeest. God heeft ons nooit opgedragen om Pasen te vieren. Maar ook al is het geen gebod, dan nog mogen we jaarlijks best één zondag per jaar extra stilstaan met de overwinning die Jezus behaalde over de dood. We vieren dat het graf leeg was. Hoe bijzonder dat is, dat wordt door de vier schrijvers van het evangelie beschreven. Ik wil je graag een stukje laten horen uit mijn Lucas Challenge. Dit is een Bijbelleesplan waarmee ik met deelnemers het hele evangelie van Lucas doorneem. Het eindigt met de allereerste Paaszondag. In deze korte overdenking sta ik stil bij die wonderlijke dag waarop de steen voor Jezus graf was weggerold. Weet je trouwens waarom dit was? Het was in ieder geval niet omdat Jezus er anders niet uit kon. Maar waarom dan wel? Blijf luisteren, dan kom je er vanzelf achter. Laat ik beginnen met het voorlezen van Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? En ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtige profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er al in de schrift over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden naar het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel lag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd ontrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen. Die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Tot zover de Bijbeltekst. Stel dat Lucas en de andere evangelisten waren gestopt bij de graflegging van Jezus. Wat zou dan het resultaat zijn? Zouden we Pasen dan begrijpen? Het lijkt me niet. Dat Jezus opstond uit de dood is enorm belangrijk. Alleen zo kon hij laten zien dat hij de dood werkelijk had overwonnen. Lucas vertelt trouwens in een hoofdstuk eerder, in hoofdstuk 23, dat de vrouwen hebben gezien in welk graf Jezus was gelegd. Hij doet dit, zodat niemand later kan zeggen, ze stonden gewoon bij het verkeerde graf. Hier, in hoofdstuk 24, beschrijft hij hoe deze vrouwen terugkeren bij dit graf. De steen was weggerold en het lichaam van Jezus was verdwenen. Later lezen we dat Jezus verschijnt in afgesloten ruimtes. Hij had de steen dus niet hoeven weg te rollen om naar buiten te komen. Maar waarom was de steen dan toch verwijderd? Niet om Jezus eruit te laten, maar om zijn volgelingen erin te laten. Alleen dan konden ze zien dat hij werkelijk was opgestaan. En plotseling verschijnen twee mannen in witte gewaden aan de vrouwen. Hij is niet hier, zeggen zij. En ze herinneren de vrouwen aan wat Jezus zelf heeft gezegd. De Zoon van God zou worden uitgeleverd, worden gekruisigd en op de derde dag weer opstaan. De vrouwen rennen vervolgens naar de leerlingen die hen uitlachen, zo lijkt het. Alleen Petrus komt in de benen. Hij rent naar het graf en ziet eveneens dat het leeg is. Hij vindt alleen de doeken waar Jezus in was gewikkeld. Bij de volgelingen, die zich ergens in een huis in Jeruzalem hebben verzameld, zijn ook twee mannen. Eén van hen heet Cleopas. Deze twee mannen horen de vrouwen aan, maar besluiten toch te vertrekken. Ze gaan naar het stadje Emmaus. Achter hen loopt een man in een iets hoger tempo. Als hij hen bereikt heeft, blijft hij bij hen lopen. Dat was niet ongebruikelijk in die tijd. Die man is Jezus, maar de twee leerlingen herkennen hem niet. Dit zegt zowel iets over hun geestelijke toestand als over Jezus' fysieke verschijning. Blijkbaar zag hij er niet precies hetzelfde uit als voor de kruisiging. De Bijbel geeft hier geen toelichting op, maar laat vooral zien dat ze Jezus door hun denkwijze niet herkennen. Net als de vrouwen en de andere leerlingen hebben deze mannen Pasen nog niet begrepen. Ze zijn nog niet in staat om de Bijbel te lezen zoals wij dat in deze challenge hebben gedaan. Ze hadden een gekroonde verlosser verwacht en geen gekruisigde Messias. De twee zijn bedroefd, gefrustreerd en verward over wat ze hebben meegemaakt. En wat doet Jezus? Hij luistert. De opgestaande Jezus, die zoveel aandacht had voor de mensen rondom het kruis, zoekt bijna direct na zijn opstanding deze twee mannen op om hun troost en een nieuw perspectief te geven. Want niet alleen Jezus stierf op Goede Vrijdag. De hoop van Cleopas en van zijn vriend werden tegelijkertijd met Jezus begraven. En zoals Jezus uit de dood werd opgewekt, zo wekt hij nu de hoop van deze mannen weer tot leven. Hoe doet hij dat? In drie stappen. Jezus luistert en stelt vragen. Ten tweede, hij laat aan de hand van de geschriften, die tezamen het Oude Testament vormen, zien dat alles wat hem is overkomen al was voorspeld. Het maakt dus deel uit van Gods plan. En ten derde, hij maakt het verstand van de mannen ontvankelijk. Als Jezus bij hen thuis is, breekt hij het brood. Op dat moment herkennen ze hem. Op dat moment snappen ze wat Jezus hun al die tijd probeerde te vertellen. Waarom toen Jezus het brood brak? Waarom juist op dat moment? Weet je wat ik denk? Dat deze mannen bij het laatste avondmaal waren. Toen brak Jezus het brood en zei hij dat zijn lichaam op dezelfde manier zou worden gebroken. Nu, op deze eerste paasdag, breekt hij het brood weer. En dat is het moment dat Cleopas en zijn vriend het snappen. Ze zien het. Plotseling begrijpen ze wat er is gebeurd op Goede Vrijdag. Ze rennen dan ook terug naar Jeruzalem. En ze horen daar dat Jezus niet alleen aan hen is verschenen, maar ook aan Petrus. En dan staat Jezus opeens in hun midden. Om te bewijzen dat hij geen geest is van de overleden Jezus, maar echt de opgestaande Jezus is, vraagt hij om eten. En tijdens die maaltijd legt hij aan de hele groep uit dat alle gebeurtenissen in het Oude Testament al waren voorspeld. Ze moesten gebeuren om de wereld te redden. Tot aan zijn hemelvaart bleef Jezus zijn volgelingen bezoeken en legde hij Gods woord aan hen uit. En wat vertelde hij hen? Ik denk dit. Ik ben de nieuwe Adam. Ik ben de nakomeling van Eva. Ik ben de zoon van Abraham. Ik redde de wereld zoals Jozef zijn familie redde. Ik bevrijd mensen zoals Mozes het volk uit Israël bevrijdde. Ik ben de profeet die Mozes voorspelde. Ik ben de zoon van David, de eeuwige koning. Ik ben de boom uit Psalm 1, de koning uit Psalm 2, de gekruisigde uit Psalm 22 en de goede herder uit Psalm 23. Ik ben de Emmanuel en de leidende dienaar van Jesaja. Ik ben de Zoon van God, zijn levende woord. Ik ben Yeshua, de verlossing. Dan neemt Jezus zijn volgelingen mee naar buiten. Hij zegent hen en draagt hen op zijn getuigen te zijn. Misschien hoopten de discipelen nog wel dat dat het moment zou zijn waarop Jezus zichzelf tot koning zou uitroepen. Maar dat gebeurt in ieder geval niet. Jezus vertrekt. Hij keert terug naar de hemel, maar belooft zijn volgelingen dat ze met kracht bekleed zullen worden. Hoe bedoel je cliffhanger? Lucas weet de spanning wel op te bouwen. Hoe gaat het verhaal verder? Je leest het in het volgende Bijbelboek, de Handelingen van de Heilige Geest. Tot zover de overdenking. Ik hoop dat deze behulpzaam is voor je. Wat vind je van deze manier van Bijbellezen? Helpt het jou om zo eens wat dieper of op een nieuwe manier de Bijbeltekst in te duiken? Er is nog zoveel meer te halen uit deze teksten in de Bijbel. Overweeg daarom ook eens een Bijbelleeschallenge met mij te doen. Bijvoorbeeld het Lucasavontuur, waarbij we dit hele Bijbelboek doornemen. Ik laat je zien hoe Lucas te werk gaat, wat de historische feiten zijn en hoe hij zijn verhalen verpakt om onze spiegel voor te houden. Je kunt alle informatie over deze en andere challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Ik wens je veel zegen.